Hey, hallo Giel hier. Ik heb al best wat webinars georganiseerd. En dit is weer wat anders. Dit is namelijk doen. Dit is beleven. Maar wel gewoon online bij jou thuis. 10 dagen lang. Helemaal gratis. Meditatie. Ja, een beetje flauw. Maar het is mij. En we gaan mediteren. Ik zeg we, jij en ik en heel veel anderen, wat sowieso heel krachtig is. Maar ook vooral de beste coaches die ons gaan begeleiden. Michael Pilacic, Jan Geurts, Robert Bridgman, Swami, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar trouwens ook, van Mindful Minute. Ook nog een andere Marjolein, Lodrichs, Tonja van der Rijckie, Merel Teunis, Hielke Bonnema, Jerome Werens, met wie ik zo mooi hierover sprak, Willem Glaudemans, Wouter de Jong van Mindgym, Christine Bijnen, die doet dan weer juist zo'n hele manifesterende met muziekachtige manifestatie, meditatie. Marieke van Meijeren, die maakt dan weer een transcendente reis. We hebben ademexperts als Casper van der Meulen, Koen de Jong, Edwin Seleijs erbij, Tijn Tauber, Mr. Meditation, Arash Parshan, Jesse Jazz, Faya Laurens, heb ik ze allemaal genoemd? Ik denk het niet, want het zijn er te veel. Meer dan 20. En het is helemaal gratis. Live is gratis. En als je denkt, nou, ik wil meer informatie, of je denkt, ja, ik wil erbij zijn, dan moet je wel zorgen dat je de link hebt natuurlijk. En die krijg je als je je mailadres achterlaat via koekeroe.nl/meditatie. Dit wordt echt, nou ja, iets waar je bij wil zijn. Ook al kan je maar een keertje meepakken. koekeroe.nl/meditatie. Misschien is het leuk om te beginnen met een intake. Dat voelt heel erg alsof we een soort sessie gaan doen. Maar ik verzin dat niet, want dat komt namelijk uit het boek.
Moet ik iets gaan lezen?
Nee, oh. ik ga jou een vraag stellen.
Oké. Okay. Oh.
Ja. Ik ga voor het intake gesprek. Okay. Als kind hebben we 3 heel belangrijke behoeftes. Gezien worden, gehoord worden, ons kunnen uiten zoals we werkelijk zijn. Hoe was dat bij jou?
Ik zeg altijd, dat heb ik heel erg kunnen doen in mijn second life. Want ik had een fantasiewereld. Ik leefde in een fantasiewereld thuis. Dus thuis kon dat eigenlijk niet. Niet omdat mensen dan boos werden, maar de sfeer bepaalde dat. Je voelde dat je moest gedragen en stil moest zijn enzovoort. Maar ik had altijd, al sinds heel klein, een fantasiewereld waar ik instapte, zodra ik op mijn eigen kamertje was. En daar beleefde ik de meest wilde avonturen. Ik was Jane Bond, geheim agent.
Nice.
En ik reed paard op een omgevallen boom en zo. Dus ik zeg altijd, ik heb een geweldig leuke jeugd gehad die zich in mijn hoofd heeft afgespeeld.
Maar dat is een positieve herformulering van heel veel aan het piekeren zijn. Piekeren, fantaseren klinkt natuurlijk wel wat leuker. Maar ja, jij refereert ook in je boeken aan een boek wat mij ook heel erg heeft geraakt, van Jan Geurts, Verslaafd aan Denken. Mm-hmm. Maar zou je dan dat fantaseren, ja, hoe plaats je dat? Is dat een niet goede verslaving? Want hij voelt zo lekker kinderlijk vrij.
Ja, dat was het ook. Ik heb me enorm kunnen uitleven door die fantasie. Maar de keerzijde was wel dat ik een vrij eenzaam kind was en de eenzaamheid op die manier oploste. En dat is op dat moment heel fijn. Alleen heb ik wel een beetje een achterstand opgelopen in mijn sociale ontwikkeling.
Precies. Ja. En denk je dat je er toch nog even het positieve uit halen, daardoor ook een hele goede actrice bent?
Misschien wel.
Want de meeste acteurs is toch sociaal gezien wel wat mis mee.
Een beetje wel, ja. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Nee, okay, en ik heb in ieder geval een hele levendige verbeelding. Dus, en die kan ook wel eens enorm met me op de loop gaan, nog steeds.
Ja.
En dat heeft hele leuke kanten. Maar wat je zegt over dat piekeren, je zit natuurlijk dan als kind al heel veel in je hoofd. En later, als je dan ouder wordt, ja, dan wordt dat iets anders. En ik weet dat ik me als kind, ik denk dat ik zo net op de middelbare school zat of zo, dat ik me al constant zorgen maakte.
Ja.
En ik kan me herinneren dat ik in bed lag en dat ik me zorgen maakte omdat ik me geen zorgen maakte.
Wow. Dat is wel meta. Okay.
Ja. Dus dat was, en dat zorgen maken, dat ken ik wel weer van mijn moeder en ook van mijn vader. Dat waren hele zorgelijke mensen. Maar goed, dat is wel voortgekomen uit dat hele drukke, enorm bezige hoofd.
Ja. Nee, ik zit, het is nog steeds een soort fantaseren, maar dan alleen maar...
Over enge dingen. Ja, over dingen die kunnen gebeuren, ja, en hoe het er allemaal mis zou kunnen gaan. Terwijl als je klein bent, ja, dan ga je los op de verhalen.
Ja.
Dan zag ik een verhaal in de Tina. En dan ging ik dat uitspelen buiten in mijn eentje.
Heerlijk.
Ja, hartstikke leuk.
Ik mag hopen dat iedereen het een beetje herkent als kind, maar ik zit er wel mee in. Te gast is, voor de mensen die nooit de titel lezen van een podcast, Marianne Mudder. Ik vind het grappig, want wij nemen dit zoals inmiddels elke week dinsdagavond op. In Oceans, een hele leuke plek in Haarlem waar je dus zelf ook een keer bij kan zijn. En jij stelt jezelf dus toch voor als actrice.
Ja, dat zit er een beetje in.
Ja.
Ja, ik zag jou zo van... Hup.
Nee, ik vind het wel grappig en ik snap het ook heel erg. Ja.
Ja, dat gaat zonder erg eigenlijk.
Ja, nou, okay.
Het voelt een beetje gek om mezelf alleen nog maar schrijfster te noemen. Omdat dat actrice zijn zo'n enorm groot deel van mijn leven is.
Ja.
En dat heeft ook natuurlijk op een bepaald niveau ervoor gezorgd dat ik nu ben wie ik nu ben. En dat ik deze schrijfster ben.
Ja.
Met deze verhalen ook.
Ja.
Dus het is toch echt wel een onderdeel van mij.
Medisch Centrum West, Baantje, Vrouwenvleugel. Echt wel bekend actrice.
Ja.
En ik vind het leuk hoe je zegt, en dat is natuurlijk geld voor ons allemaal als mens, dat je dat uiteindelijk nodig had voor de reis en daar waar je nu bent. Sofa-sessies, een boek over, waarbij je gewoon vooral zegt hoeveel problemen je zelf hebt gehad. En dat werd ook een voorstelling. Kwam jij met het boek Wat ik eerder had willen weten? Maar eigenlijk, een beetje flauw misschien, maar in wat je net zegt, denk je dat je het eerder had kunnen weten? Snap je wat ik bedoel?
Dus sommige dingen wel.
Ja?
Ja.
Dus daarvan denk je echt met terugwerkende kracht, damn, als ik dat had...
Niet eens met terugwerkende kracht. Wat ik daarmee bedoel, is dat ik vind dat er bepaalde dingen, die zouden we kinderen moeten leren.
Ja, oké. Okay.
Dat gebeurt niet, dus ik had het niet eerder kunnen weten. Maar ik vind wel dat het kinderen geleerd zou moeten worden. Ja. Omdat je het... Weet je, want er zijn gewoon een aantal zaken die je kinderen al op hele jonge leeftijd kunt uitleggen. En waarin je ze kunt begeleiden. Maar als ouders dat niet wisten, mijn ouders wisten echt van toeten nog blazen wat dat betreft. Dan kunnen ze het kinderen ook niet leren.
Nee.
Dus, en dan worden al die conditioneringen en trauma's en God mag weten wat, wordt allemaal maar doorgegeven.
Maar sommige dingen moet je toch ook gewoon, je kan zeggen dat een kookplaat heet is. Maar
Tuurlijk.
Je moet toch echt even eerst zelf je klauw een keer branden.
Ik zeg ook altijd, stel dat we kinderen anders gaan opleiden. Betekent niet dat ze daarna een zorgeloos leven hebben en dat er nooit meer wat misgaat.
Nee.
Natuurlijk niet.
Nee.
Er gaat van alles mis, altijd. Alleen je kunt mensen wel leren om daar beter mee om te gaan.
Ja.
En om niet helemaal gek van de stress te worden, want dat is het. Kijk, nu ik niet meer zo'n last heb van die stress, er gebeurt nog steeds, alles gaat de hele tijd mis.
Lekker.
Maar ik denk alleen maar, oké, hoe gaan we dit oplossen?
Ja.
En vroeger begon ik er niet aan omdat ik bang was dat het misging. Of ik, dat was gewoon een heel problematisch verhaal. Dus ik sta nu totaal anders in mijn leven. Ik kan het nu gewoon aan en ik vind het leuk. En ook al gaan er dingen mis, vind ik niet erg. Soms heb ik er de beste in omdat dingen dan te laat binnenkomen. Weet je wel, nu met een boek zijn er allerlei dingen te laat. En daar heb ik dan de pest over in. Maar verder, ik ben een enorm liefhebber van het oplossen van problemen.
Bijna handen wrijvend van kom maar op.
Ja, kom maar op.
Dat is wel een goede spirit.
Ik ben extreem probleemoplossend geworden. En dat is niet altijd leuk voor andere mensen, maar ik vind dat wel heel leuk.
Ja. Maar ik vraag me af, want kijk, eigenlijk is misschien de grootste les, ook waar we het net over hadden, is misschien wel, je bent niet je gedachten.
Ja.
Alleen ik vraag me af of als ik dat als kind of in ieder geval als jong persoon had gehoord, of er niet een soort error in mijn hoofd was van, oh, maar wie ben ik dan wel?
Ja, nee, dat moet natuurlijk heel goed uitgelegd worden. Ja. Want ik heb natuurlijk, ik bedoel, ik heb mijn eerste zelfhulpboek gelezen op, ik geloof op mijn 22e. Nou, ik snapte er geen hout van.
Wayne Dyer,
ja. Echt, ik las het en hij had het maar over immobiliteit. En ik dacht, ja, dat herkende ik. Dacht, dat heb ik, dat ben ik.
Dat heb, ja.
Maar verder, echt, het nu, ik wist echt niet wat het was.
Nee.
Maar als iemand mij dat in Jip en Janneke taal had weten uit te leggen, dan had ik het natuurlijk wel begrepen. Dus het is, ja, het is. Ja,
en
daarom is het
wel
natuurlijk, ja, heel fijn dat steeds meer mensen met deze wetenschap in aanraking komen. Want dan zijn er, weet je wel, iedereen spreekt een andere taal. Dus ja, iedereen die spreekt weer andere mensen aan.
Ja, terwijl misschien het gedachtegoed allemaal wel hetzelfde,
ja,
is. Maar ja. Nou, ik vind het mooi dat je zegt dat jij gewoon bijna handen wrijvend op een positieve manier in het leven staat. Wel wetende dat er gedoe gaat komen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Want ergens in een recent interview met jou in het Algemeen Dagblad, daar ging het erover of je nog ergens bang voor was. Angsten is een belangrijk thema in je boek. En toen zei je eigenlijk dat je geen angst meer had. En toen dacht ik zelf een beetje, nou, dat is ook saai.
Nee, dat is niet saai. Het is ook niet dat ik nooit meer ergens bang voor ben. Maar het is van een totaal andere orde dan dat,
ja,
het was.
Je bent er niet door gekaapt.
Nee, precies. Ja. Dat is een heel goed, dat zeg je heel goed. Want vroeger verlamde het me.
Ja.
En
waar, wat was dan de grootste angst die erachter hing?
Ik had, eigenlijk waren er verschillende dingen. Ik had enorme verlatingsangst. Hmm. Dus dat was altijd in relaties allemaal gedoe en moeilijk. En een hele belangrijke angst, en daar heb ik het nog niet zo vaak over gehad, maar ik zat net in de auto en toen dacht ik, ja, maar dit is toch eigenlijk wel een heel belangrijk ding in mijn leven geweest, is dat ik altijd bang was om geen geld te hebben.
Oh.
Dus ik maakte me altijd zorgen over geld. En ik heb nog nooit rood gestaan.
Nee.
Dus het was volstrekt niet aan de hand.
En is dat iets ook wat je vanuit je ouders hebt meegekregen? Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Ouders kwamen uit een heel arm gezin, oorlog meegemaakt, honger, depressie, weet je wel.
Ja.
Dus dat zat heel erg in de familie. Dus dat heb ik volledig meegekregen vanuit mijn ouders en de generaties daarvoor.
Wat grappig. Want, ja, sorry, wat wil je erover zeggen?
Nou ja, dus ik begrijp, inmiddels begrijp ik waar dat vandaan komt. Maar ik heb natuurlijk heel lang die angst totaal serieus genomen.
Ja.
Dus ik kon daar totaal van in paniek zijn 's nachts. Dan werd ik 's nachts in paniek wakker. Want dan was ik gewoon van, hoe moet dat met mij? En
maar jij, zeg ik als buitenstaander, jij was degene die stopte met Medisch Centrum West, omdat je jezelf wel heel bekend vond worden en aangesproken werd op straat.
Ja, dus maar ik had wel ander werk.
Ja, oké. Okay.
Ja. Ik hoefde nooit veel geld. Als
nee,
ik maar genoeg had,
dan
durfde ik wel stappen te nemen. En ik heb, wat ik nu net vertel, dat was voordat ik ging spelen.
Ja,
toen had
okay.
ik, toen heb ik een aantal jaren dat ik echt niet wist wat ik moest met mezelf. Dus toen had ik ook niet echt werk en zo. Dus toen was ik een beetje lost.
Ja,
daar kan je heel erg van in paniek raken als je dit soort klachten hebt.
En zit er dan ook een beetje achter, ik verdien het niet?
Ja, natuurlijk.
Ja,
het gevoel dat je waardeloos bent,
ja,
en het gevoel van totaal. Ja.
Wat ik eerder had willen weten.
En dat,
ja,
is om je vraag, ja, even af te maken. Dat je zei van, ben je nooit meer bang? Jawel. Alleen, ik neem hem niet meer zo serieus,
nee,
als
precies,
vroeger.
Je denkt, ha, daar is hij weer.
Ik denk, oh ja,
ja,
maar ik ga gewoon door.
Ja.
En dat was vroeger heel anders.
Ja. Wat ik eerder had willen weten over angst, zelfliefde en acceptatie, dat is de titel van jouw bestseller. We hadden daar een jaar geleden contact over en ik baalde er bijna van, want ik ben ook een strebertje en ik dacht, shit, ik heb je gemist en nu ben je overal geweest en is het een bestseller en we hadden nog gemaild, maar toen ging ik op reis en gedoe. Gelukkig is daar nu een werkboek, dus nou ja, ik had je sowieso kunnen uitnodigen nogmaals, dit zit in mijn hoofd. Kijk, ik snap dat de uitgever het wilde, maar waarom dacht jij vooral, ik moet hier nog een vervolg opgeven?
Omdat ik ontzettend veel mailtjes kreeg van mensen
die, hoe dan?
Ja. Die het eerste boek hadden gelezen, waar ook opdrachten in staan, maar ja, die waren een beetje random om mensen een beetje aan het denken te zetten. Maar toen kreeg ik allemaal mailtjes van mensen die zeiden, ja, door jouw boek snap ik het eindelijk. En ik wil ze graag aan de slag. En hoe doe ik dat? En waar begin ik dan? Ja. En dan gaf ik, weet je wel, ik heb iedereen keurig persoonlijk geantwoord. Maar toen begon wel bij mij het idee te komen van, misschien moet ik gewoon een werkboek maken en worden mensen daar heel blij van. Ik vind het namelijk heel erg leuk, een werkboek. Ja. Ik ben natuurlijk zelf hulp-addict geweest heel lang. En met een doelboek maakte je mij heel erg blij. Ja. Vond ik hartstikke leuk. Dus vandaar, dus toen zei ik, misschien moeten we dat maar gaan doen.
En het is wel meer dan een invoeroefening. Daarnet begon ik met die intake, wat er ook echt in staat. Maar daar staat ook heel veel informatie in. Ik zou bijna zeggen, ja, ik bedoel, ik raad het echt aan om ook je boek te lezen. Maar je komt al, ik bedoel, het zou niet hoeven.
Nee. Ik heb er echt mijn best op gedaan, zeg maar, omdat dit boek op zichzelf staat.
Maar ik vind het mooi, je zegt het al en ik voelde dat zelf ook, maar meer met betrekking tot mezelf, dat je gewoon een zelfhulp addict, zeg jij, je hebt veel gedaan. En je omschrijft ook een hoe noem je dat ook alweer, spirituele bypass. Ja. Of in ieder geval, ja, waar wordt zelfhulp weer iets waar het ego mee aan de haal gaat? En
ja, daar moet je ontzettend voor uitkijken, want dat is bij mij echt wel gebeurd.
Ja.
Ik heb het NAZ genoemd, niet aflatende zelfverbetering. Want het is, en dat is die spirituele bypass, dus ik heb ook echt wel een fase gehad van spiritueel ego. Dat
je deed al je zonnegroetjes en god, dat was je goed bezig.
Nou ja, ik deed al mijn zonnegroetjes en ik, nee, eigenlijk wil ik iets anders vertellen. Dat deed ik ook hoor, maar, maar dan dacht ik, nou, het helpt niet. Dat die zelfverbetering, dat kan ervoor zorgen dat je maar bezig blijft. Want het kan ook een manier zijn om met je probleem om te gaan en dat je jezelf ermee vertelt, als ik dit doe, dan wordt het beter. En vervolgens overslaat wat werkelijk moet gebeuren. En dat is dat je de diepte in moet. En daar hamer ik altijd op. En daarom heb ik in mijn boek ook de link willen leggen tussen psychologie en spiritualiteit. Omdat veel mensen die met spiritualiteit bezig zijn, die willen graag
Liefde ligt.
Ja. Maar je zal toch tot aan je enkels in de stront moeten. Ja. En je eigen donkere kant onderzoeken en traumawerk doen enzovoort. En daar ben ik pas later mee in aanraking gekomen. Ik heb in 2011, toen was ik al mezelf al aan het omscholen en toen heb ik een workshop gedaan bij Ingeborg Bos.
Ja.
En zij legde dat zeg maar dat systeem uit van dat je getriggerd wordt in oude pijn en dat dan je overlevingsmechanisme actief wordt. Nou,
ik vond
en
dat dan zeer, ik ken daar niet. Dus ik heb echt drie boeken, want ik ben nog steeds een zelfhulpjunkie, zou ik willen zeggen. Dus haar boeken ga ik echt aanschaffen door jou. Maar zij heeft het inderdaad over, dat komt uit haar boek De Herontdekking van het Ware Zelf, de afweersystemen. En zijn er ook maar vier of heb jij de vier genoemd?
Nee, zij heeft het over, als je getriggerd wordt, dan is er eerst angst, dan primaire afweer, dus zelfafwijzing.
Ja.
Om daarmee om te gaan, omdat die zelfafwijzing is ook weer pijnlijk, om daarmee om te gaan, gaan we of worden we valse machtmensen, dus geven we altijd andere mensen de schuld, of valse hoop. Dus gaan we heel erg ons best doen en in de hoop dat we op een dag dat er van ons gehouden zal worden. En dan het heftigste van al is ontkenning van behoeften.
Ja.
En dat zijn mensen die dissociëren, die zich afsluiten van hun gevoel en daar dus op een andere manier door het leven gaan.
Ja, die laatste ken ik heel erg zelf.
Ik ook.
De ontkenning van behoeften. Maar hij is ook zo verraderlijk omdat er letterlijk niks is.
Ja.
En op het moment dat je dan geen goed contact met je lichaam hebt, Ja, jij hebt daar, ik weet niet, jij zal het woord niet bedacht hebben, maar ik dacht, oh, ik ben blij dat je er eindelijk een woord voor mezelf verzint, want ik leg dit heel vaak uit. Lichaamsbewustzijn.
Ja.
Dat is precies wat ik niet had.
Ja.
En door sport eigenlijk daarmee in aanraking kwam, gek genoeg. Maar dat was ook jouw
Ja, dat was ook mijn ding. Ja. Ik was een wandelend hoofd.
Ja. Ja.
Ja, en daarom yoga. En weet je, ik heb ontspanningsoefeningen gedaan. Ik heb zoveel cursussen en workshops gedaan. En,
dus dit was maar, al wel in het begin van jouw tocht in zelfhulpland, zal ik maar zeggen?
Maar als dan niemand je vertelt, joh, je leeft in je hoofd en je moet in je lichaam gaan leven en hoe je dat moet doen,
ja.
Dan is het eindzoek. Dus dat heeft heel lang geduurd voordat dat kwartje viel.
En wanneer viel dat en waar, dat is me toch een beetje onduidelijk. Want op een gegeven moment schrijf jij ook, toen kwam ik erachter dat ik het denken een sabbatical moest geven. Wat een leuke vondst is. Maar waarvan je dan dus ook denkt, ja, en waarom viel toen dat kwartje? Of is dat toch de optelsom geweest?
Nou, het is ook een optelsom geweest. Want ik heb natuurlijk zoveel gedaan dat ik behoorlijk wat kennis had. Ja. En dat ik
ook een beetje de kracht van de herhaling van allerlei dingen op een gegeven moment.
En dat ik ook wel heel bewust was van een aantal zaken. En heel kort en bondig ben ik in een rouwproces beland. Mijn grote liefde die ging naar de andere kant van de wereld en mijn beste vriendin die ging dood.
Oh, oké, dus de verlatingsangst werd real?
Totaal. Oh, ja. En dat was in een maand tijd. Dus dat, nou ja, dat was niet zo leuk, zeg maar. En toen ben ik ingestort. En het goede daarvan is dat ik wist wat ik moest doen. Want dat had ik,
had ik begrepen.
Dat ik dacht, en nu is het klaar. Lekker. Ik moet nu niet meer mijn schouders eronder zetten en door willen gaan. Ik moet me gewoon laten vallen en ik moet dit verdriet en al deze pijn moet ik gaan voelen. En toen ben ik een jaar depressief geweest. Echt depressief, niet een beetje zo, echt dat ik... Nou, dat was echt wel pittig, zeg maar. En toen begon ik weer heel langzaam. En dat is allemaal uit zichzelf gegaan, zeg maar. Dat is toch gewoon dat lijf en die spirit die zich dan toch weer herstelt, begon ik toch weer heel langzaam omhoog te komen. En dat moment dat ik dacht, ik neem een sabbatical van mijn hoofd, toen was het ergste voorbij, maar ik was nog niet heel tof, zeg maar. Nee. Ik voelde me nog wel heel beroerd. Dus toen hoorde ik die stem maar. Die zei, je moet weer aan het werk, want mijn carrière was ook helemaal tot stilstand gekomen. Weet je, het was echt zo all systems down.
Ja.
En mijn hoofd die zat me maar op mijn kop te geven, want het was allemaal mijn eigen schuld. En dat ging maar door. En toen dacht ik, maar... En dat ik dat nooit eerder gedacht heb. Ik dacht ineens, maar waarom moet ik eigenlijk luisteren naar die stem? Waarom moet ik doen wat die stem zegt? Ik hou ermee op. Ik kan het niet. Laat me met rust.
Lekker.
Ja, en toen dacht ik, weet je wat? En dat vond ik echt heel eng. Want ik dacht echt, alles loopt in het honderd. Ik dacht, ik ga een paar dagen, zo heel voorzichtig, ik ga een paar dagen niet doen wat die stem zegt. En dan ben ik gewoon wat leuks voor mezelf gaan doen. Maar dat beviel me wel. En toen ben ik daar, weet je wel, die stem die was echt nog wel heel aanwezig.
Ook met dat geld natuurlijk, met dat je moet geld verdienen.
Ja, bedoel, het is niet zo dat ik nooit meer naar die stem geluisterd heb. Maar in één keer, was toch een doorbraak. En toen ben ik gaan schrijven. Toen ben ik mijn eerste boek gaan schrijven. Ja. Omdat ik mezelf de ruimte gaf van, ja, ik hou even op met alles moeten. En wat wil ik eigenlijk? Nou, ik wil al heel lang een boek schrijven. Nou, ik ga eens een boek schrijven. Ja, zo is het gekomen. Ja,
fantastisch. dat brengt ons al snel natuurlijk bij het ego. Jij doet een goede truc. Het is vaker hier ter sprake gekomen. Waarbij je dat zeg ik nu al bijna. Dus, maar waarbij je ego een naam geeft. Margie in jouw geval.
Ja.
Ik ben benieuwd, als jij zo'n junkie bent, dan zal je ook vast, of niet, weet ik niet, bekend zijn met cursus in wonderen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Ja, dus hoe kijk je aan tegen de rol van het ego?
Poeh, vind ik wel heel moeilijk.
Jij omschrijft, dat vind ik wel echt een hele mooie. Dat wordt vaak, en misschien is dat ook wel bijna hetzelfde, aangehaald met het onderbewuste en het bewustzijn. Hè? Het topje van de ijsberg is dan het bewustzijn. En jij omschrijft eigenlijk, het ego is maar 1% van wie we zijn. Alleen, we gaan er wel heel erg in geloven.
Ja.
Dat is wie we zijn.
Ja.
je bent meer dan... Ja,
je bent meer dan ego. Ja, ja, super. Ja. Want kijk, ego is dat stemmetje dat praat.
Ja.
Maar dat vind ik altijd zo'n goeie. Maar wie luistert er? Wie luistert er naar dat stemmetje? En voor mij is ego... Ja, ego is er. En je hebt ermee te dealen. Maar leer er mee te dealen.
Ja.
Want ik ben natuurlijk 40 jaar of langer ben ik gewoon op sjouw genomen door mijn ego. En ik geloofde alles wat daar werd gezegd. Mm-hmm. Maar dat ego, dat is gewoon een geconditioneerd iets. Dat heeft geleerd om op een bepaalde manier te denken. En dat komt weer van ouders en school en noem alles maar op. En dus alles wat dat stemmetje zegt, vooral over jezelf, is heel vaak niet waar.
Nee.
En, maar je kan, wat ik altijd doe, is dat ik mijn ego opdrachten geef. Dus ik geef het wat te doen. Dus, en dat helpt.
Ja.
Dus dan laat je het, dan span je het voor je karretje.
Ja, ja. En
in plaats van dat jij voor het karretje
en
loopt.
Wat laat je het ego doen?
Nou, ik wil vanavond een heel leuk interview geven,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja.
En dat die ego, dat wil wel.
Ja.
Want dat
nee,
is
jij
dat...
omschrijft het ook ergens dat je hebzucht, wat wij allemaal hebben, of wat heel erg gevoed is door het ego, laat dat gaan naar wijsheid, helderheid, innerlijke vrede. Dus dan, maar ja, voor je het weet, komen we dan wel uit op waar we het net over hadden. Dat, ja, dat je toch een beetje in die bypass zit bijna. En dat je het ego toch weer laat overnemen in, nou ja, in materie waar we het nu over hebben.
Nou, ik vind toch wel heel belangrijk om vaak te mediteren. Want
ja,
dan hou ik dat ego een klein beetje binnen de perken.
Ja.
Want ik weet echt wel dat ik dat ego bij mij ook nogal eens erg aanwezig is.
Ja.
Maar op het moment dat je het weet en je ervan bewust bent, dat maakt al zo ontzettend veel uit. En dat je, als je veel mediteert en je bewustzijn voldoende hebt ontwikkeld, dat is natuurlijk een never ending proces, mm-hmm, maar dan ontstaat er gewoon wat meer ruimte tussen jezelf en dat ego. Kan nu soms, dan heb ik een redelijk rustig hoofd. En dan hoor ik wel zo hier. Maar het zit gewoon in een hoek ergens. En dat is heel fijn.
Ja.
En soms is het nog steeds heel druk in mijn hoofd.
En wat is rol, de functie van dat moment?
Nou, als het gewoon mummelt, heeft het geen functie. Dan ben ik gewoon helemaal, ben ik eigenlijk heel erg zen. En,
maar heeft het dan ook geen functie, denk je?
Op dat moment? Op dat moment?
Nee.
Nee, op dat moment niet. Nee. Maar soms heb je, zoals ik het ervaar, soms heb je ego nodig, omdat we natuurlijk wel in een dualistische wereld leven. En ik gewoon ook natuurlijk nog steeds keihard getriggerd word de hele dag door van alles.
Nee, precies. Dus ook niet de illusie. En dat vind ik, ik heb al de cursus even een tijdje naast me neergelegd sinds ik terug ben van reis. Of eigenlijk gewoon een beetje dit jaar, wat ik jammer vind. Want door dat herhaaldelijk te lezen was ik er veel meer bewust van over waar we het nu over hebben. Maar wat ik er moeilijk aan vind, maar goed, misschien is dat juist mijn ego, is dat het in dat boek totaal zinloos wordt. En dat is het misschien over. Of ja, dat is niet misschien.
Ik denk dat het dat in principe, in essentie ook is.
Ja.
Alleen ja, het is hartstikke mooi hoor, als je egoloos bent, maar...
Een illusie.
Dat is, is wel een hele reis, denk ik.
Jij noemde mediteren al even. Ik vond het heel leuk om een lotgenoot of soortgenoot te vinden in... Ja, dat je dat ook wel eens kon gebruiken om heel goed na te denken en pen en papier erbij te leggen om dingen op te schrijven. Ja, ik moet zeggen, ik vind het nog steeds niet echt erg, maar ik doe het niet. Ik bedoel, er is een tijdje geweest, en dat herkende ik bij jou, dat ik echt dacht, oh ja, ik ga ervoor zitten. Pen en papier ligt klaar. Nou ja, je bent in ieder geval niet aan het mediteren. Nog steeds doe het vooral als je er zin in hebt. Maar hoe mediteer jij nu? Want je hebt natuurlijk verschillende...
Ja, ik kan nu... Ik had gisteren, toen had een hele drukke dag. En toen heb ik tot mijn eigen stomme verbazing dacht ik, Marianne, en nu ga je even mediteren.
Oké, gewoon...
En dat was heel fijn, want ook omdat het de rest van de dag zo druk was. Dus toen had ik ook een rustig hoofd. Want ik heb heel snel een heel druk hoofd en dat is heel vervelend. Dus toen, daar werd ik ook echt rustig van. En dan mediteer ik. Ja, gisteren... Ik doe altijd wat anders, eerlijk gezegd. Okay. En gisteren, wat ik heel fijn vind, en dat heb ik ook in mijn boek staan, dat is luisteren naar je oren. Dat vind ik echt heerlijk.
Gewoon heel je oren wijd open zetten.
Ja, en dan kun je het geluid in je oren horen. Kan ik het horen zoomen. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Niet iedereen kan dat horen, blijkbaar. Nee. Maar ik vind dat fantastisch. Nee,
het is ook weer even je monkey mind bezighouden met iets. Hè? Dus precies. Dat is heel fijn.
Ja.
En dat, ik vind het wel een mooie, omdat hij ook... Kijk, niks mis met heel erg mindful, rustig blijven en let op je ademhaling. Maar zeker aangezien jij ook Jan Geurt verslonden hebt. Die is altijd best wel kritisch op dat soort mediteren. Omdat hij vooral met zijn ogen open bijna een soort confrontatie aangaat. Maar jij wisselt dat een beetje af, begrijp ik.
Ik wissel het helemaal af. Ik vind open ogen meditatie vind ik fantastisch.
Ja.
Dat doe ik ook vaak. Maar ik ben ook zo'n bezig bijtje dat ik niks fijner vind dan mediteren terwijl ik bezig ben.
Nee, precies.
Want je hoeft niet te gaan zitten. Hoeft helemaal niet.
Nee.
Je kan ook mediteren terwijl je de afwas doet. Als je maar alles hoort en probeert geen aandacht te besteden aan die gedachten. Dat is voor mij wel een beetje de belangrijkste.
Het zijn eigenlijk de mooiste. Gewoon heel erg bewust iets doen. Jij heeft het ook over thee drinken. Dat is wel een mooie waarbij je heel intens thee aan het drinken bent. Is wat het is.
Maar vooral dat je je niet bezighoudt met je gedachten. Nee. Maar ze verdwijnen niet.
Nee.
Want dat is ook zoiets waar veel mensen helemaal stuk op gaan. Is omdat ze denken dat ze moeten mediteren en dat het dan stil moet worden in het hoofd.
Precies, dat is
prettige wedstrijd.
Ja.
Ik heb ik natuurlijk ook gedacht. Ja. Dus toen dacht ik weer, al niet goed. Vreselijk.
Ja.
Dus dat hoofd, dat blijft gewoon doorgaan. Maar je hoeft je er niet mee bezig te houden.
Nee.
En als je dan met je aandacht ergens anders naartoe gaat, naar je hartstreek of gewoon naar je lijf of naar dat wat je voelt en ziet, dan gebeurt er al iets anders. En dan gebeurt er in je hersenen ook heel wat anders.
In het werkboek gaat het bijna automatisch dus ook heel veel over dingen die je ideaal gezien een routine maakt, waardoor je ze gewoon standaard doet elke dag. Dus dat brengt mij bij de vraag die ik altijd stel. En misschien is daar heel veel in veranderd de afgelopen jaren. Maar wat is jouw ochtendritueel?
Dat zei ik vanmorgen nog. Momenteel logeert mijn beste vriendin bij me.
Okay.
Dus ik zei, en we hadden het over het ochtendritueel. Want iemand had op Insta geloof ik gezegd, ik heb nu al een nieuw ochtendritueel. En toen zei ze, wat is jouw ochtendritueel? Toen zei ik, dat durf ik natuurlijk niet te vertellen. Het is vrijen met de kat en daarna koffie drinken met mijn beste vriendin.
Het is een hele mooie in ieder geval. Mooi.
Mijn dag begint met de kat.
En
die is altijd helemaal blij.
Maar dat is gelijk, als je het helemaal ontleed, fijne oxytocine boost, denk ik dan.
Ja, dat is heerlijk. En dan krijgt hij eten. En daarna ga ik koffie drinken met mijn vriendin.
Ja, maar is dan is er dan geen meditatiemomentje
vast? Nee, niet in de ochtend.
Nee?
Nee.
Oh, terwijl dat je omschrijft juist van dat
ja,
het juist...
Ja, dat moeten andere mensen vooral doen. Maar ik doe zelf ook niet alles wat erin staat.
Nee, oké, dus het werkboek is ook voor jezelf. Nee, want ik vind namelijk... Kijk, maar dat is ook misschien een beetje de makkelijke manier. Maar ja, 's ochtends vind ik wel het lekkerst... omdat ik dan nog een beetje zo in die sluimerfase...
Ja,
weet
dat
ik
kan wel lekker zijn. Alleen ik begin de dag met schrijven.
Ja, oké.
En als ik eerst ga mediteren, dan dat werkt niet zo goed.
Okay. Dus het is kat, koffie...
Schrijven.
Ja, oké.
En dan pas daarna, daarom is meestal voor mij tussen de middag, dan is het schrijfgedeelte is voorbij. Om dan te gaan mediteren is voor mij veel fijner.
Ja.
Of 's avonds, de dag. Duidelijk.
En is dat schrijven, is dat dan voor jezelf in een dagboek of is dit schrijven... Als schrijver?
Ja, ik moet nieuwsbrieven schrijven.
Ja,
posts. Okay. Komt weer een nieuw boek aan. Noem alles maar op. Ja.
Waar gaat het nieuwe boek over?
Nou, dat ga ik nog niet zeggen. Want ik ben nog niet echt begonnen.
Okay, het is een proces.
Ja.
Okay. Ja. Nee, en wat jij omschrijft ook heel erg goed. Ik weet niet of je... Heb je wel zelf een dagboek of is dat ook iets
ja,
wat je...
Ja.
En dat heeft mij wel weer geraakt, omdat ik dat heel erg voornemens was om dit jaar te doen. En ik het een beetje gedaan heb, maar ik heb het ook weer niet gedaan. Wat ik er mooi aan vond, is dat jij maakt het wel heilig en heel intiem voor jezelf met een slotje erop, waardoor je eerlijker kan zijn in plaats van dat je voor... Toch, en dat is mijn...
Dat is een hele grote valkuil. Ja. Je schrijft niet voor een ander een dagboek.
Nee, maar ergens... En dat zegt veel over mij. Maar ergens, als ik het opschrijf, schrijf ik het toch altijd...
Ja.
Alsof iemand anders dit zou lezen. Waardoor, misschien dat ik daarom ook de lol er niet in...
Ja, en dan mis je de essentie, precies. Ja. Maar ja, ik heb makkelijk praten, want ik ben op mijn 10e begonnen.
Ja. En lees je ze wel eens terug?
Ja.
Ja?
Ja, ja. Want mijn allereerste dagboek was echt met een slotje en zo.
Oké.
Nu doe ik het gewoon op de computer.
Ja,
ja nee, ik ben
je doet het gewoon op de computer?
Ja, ja, ja.
Oh, grappig.
Ja hoor.
Oh, ik heb heel veel dingen over gelezen, waardoor het allemaal veel beter is.
Ja, het is veel beter om het met de hand te doen. Dat schrijf ik ook. Het is veel beter om het met de hand te doen.
Nee,
maar daarom zeg ik al, ik moet een heleboel dingen die hierin staan, moet ik zelf ook doen.
Ik hou ervan. maar hoe is het... is het pijnlijk om te lezen van vroeger?
Soms. Soms is het pijnlijk. Soms denk ik, Jezus, wat wist ik veel. Wat had ik al veel door.
Okay.
Toen ik heel jong was.
Ja, ja.
Zo toen ik een jaar of 20 was, zeg maar. Maar natuurlijk altijd denken dat je ernaast zit.
Mm.
Of dat je het niet goed ziet.
Ja.
En ik, wat ik zeg, mijn eerste dagboek, toen was ik 10 en daar stond dan alleen maar in... hele leuke dag vandaag, boodschappen gedaan met mama en dat soort dingen. Dus dat was niet zo heel boeiend. Maar dan later, wat heel mooi is, is dat je er een enorme ontwikkeling in ziet. Ook in waar ik over schrijf, mm-hmm. over wat voor problemen. Dat je getuige bent van je eigen ontwikkeling. Dat is heel mooi van een dagboek. En nu schrijf ik zeker niet meer elke dag... ik heb ook tijdens die crisis bijvoorbeeld ben ik gestopt met dat dagboek. Omdat ik het te pijnlijk vond om te schrijven.
Ja.
Dus toen heb ik voor het eerst in al die jaren, 2 jaar of zo, 2, 3 jaar niet geschreven. Geen dagboek tenminste.
Nee.
En,
terwijl dat misschien, maar ja goed, het is makkelijk lullen. Het was het juist.
Dat had misschien, maar het was zo pijnlijk om te vertellen wat er allemaal... En ik dacht er wel over na, ik ging het niet uit de weg.
Nee.
Dus,
nee.
Maar nu doe ik dat nog steeds. Ik schrijf nog steeds een dagboek. Maar ik merk wel dat ik... Omdat ik minder worstel met mezelf, dat ik ook minder te vertellen heb.
Ja.
Ik kan wel vertellen wat ik gedaan heb, maar dat is niet zo boeiend.
Kijk, het gevaar, dat is normaal als projectie vanuit mezelf, is wel dat het ook een beetje wordt wat je niet leuk vindt. Wat goed is om te lozen, maar jij hebt het ook wel over hè, de klassieker dat je de dankbaarheid opschrijft. In plaats van dat het alleen maar...
Ja. En vertel vooral wat er heel leuk is aan je leven. En wat er goed gaat.
Ja, exact.
Ja, en dat is
dus bijvoorbeeld... Dus dan zou je nu genoeg te schrijven hebben, hoop ik.
Ja, zeker. Nee, dat doe ik ook wel. Maar niet zo intensief als vroeger.
Nee.
Ik merk wel dat als het goed gaat, dat ik daar dan veel minder diep op inga. Want daar hoef ik niet zo diep over na te denken. En dat heb ik in moeilijke periodes wel gedaan. Dus schrijven was voor mij een vorm van nadenken.
Mm-hmm.
Dus ik schreef dan over bijvoorbeeld een ruzie met mijn vriend of zo. En dan al schrijvende begreep ik wat er aan de hand was. En dan soms begon ik, terwijl ik zat te schrijven, begon ik te huilen. En dacht ik, oh, dat is het.
Mm.
Omdat ik heel slecht, helemaal niet goed in contact stond met mijn gevoel.
Nee.
Dus als wij ruzie hadden, dan snapten we er allebei niks van. Dus het was alleen maar ruzie en ellende. En dan door te schrijven begreep ik het. En dan probeerde ik dan weer daar iets mee op te lossen of zo. Dus ik heb eigenlijk wat ik van het schrijven van een dagboek vooral heb geleerd, is dat ik mezelf heel goed heb leren kennen. En dat is echt wel heel waardevol.
Mooi, ja. Even kijken, een hoop dingen die je net zegt, van ik denk, daar wil ik graag meer over weten. Nou, laten we toch maar even beginnen met Sorry. Ik wil de ochtendroutine nog even afmaken. Ik hoor niet het koud douche erin. Komt ook weer uit je boek.
Ja, doe ik wel.
Oh, doe je wel. Okay.
Ik heb zelfs een bad op terras staan.
Oh, zo'n...
een persoonsbad.
Elke dag zo'n
en
blozen.
Even plonzen.
Nice.
Ja. Ja.
En nog andere routines, of juist in de avond, nou ja, dingen die...
Ik wel een dankbaarheidsdagboek vind ik fijn. Om s'avonds, dat doe ik s'avonds.
Ja? Dat vind maar ik... doe je dat dan dus ook echt, of niet?
Ja,
want dat,
ja, ja.
Dat is maar een beetje onduidelijk. Nee? Okay.
Ja, nee, dat, nee, maar de gewone dagboek en mijn dankbaarheid.
Ja, dat zijn twee dingen.
Twee dingen.
Ah, okay.
Want dankbaarheidsdagboek, daar ben ik zo mee klaar. Want dat is alleen maar drie dingen opschrijven.
Nee, oké. Okay. Ja, ja, nee, maar dat is duidelijk. Nee, oké.
Okay. En ja, ik ben heel pragmatisch.
Ja.
Dus 's avonds, en het grappige is dat ik altijd merk, ja, het is heel subtiel, hè, maar dat ik daar heel goed van slaap.
Ja. Nou ja, dat geloof ik helemaal. Want als je je zorgen maakt, in valt dan in slaap, ja, reken maar dat je dromen erover gaan.
Precies. En nog iets wat ik ook 's avonds doe. Dat gaat allemaal tegelijk natuurlijk. Dat is op spijkermat liggen.
Oh ja.
's Ochtends koud bad, 's avonds spijkermat.
Ja. En dat is ook goed voor de oxytocine.
Ja.
En dat brengt ons een beetje bij voelen.
Ja.
Want daar gaat het om. Nou, koekeroe, heb ik heel vaak gezegd, gaat er niet om over goed voelen, maar om goed worden in voelen.
Ja.
En ik heb jou ergens horen zeggen, en die lijkt er heel erg op, je denkt jezelf niet gelukkig. Je voelt je gelukkig.
Ja.
En nou ja, dat gaat dus heel erg om het voelen. Wanneer kwam EFT op jouw pad?
Dat weet ik heel goed.
Okay.
Dat was in 2014. Dat kwam door een cliënt van mij. Er kwam een cliënt bij mij en zei, het was meteen duidelijk dat zij PTSS had.
Ja.
Dus ik zei ook meteen, ik kan je niet helpen, want je moet traumaverwerking doen. Dat kan ik niet. Dus je mag hier komen praten, maar dat gaat je niet helpen. En zij was zelf, durfde zij niets te ondernemen. Dus ik ben iemand gaan zoeken voor haar, van wat ze wel zou kunnen doen. En via hoorde ik van Gabrielle Rutte, dat is mijn mentor inmiddels. En... Want ik had wel eens van EFT gehoord. En ik had ook wel eens op internet een beetje zo gekeken. En ik dacht, dat werkt helemaal niet. En ik vond het allemaal helemaal niks. Maar toen vertelde een vriendin van mij, ja, maar die vrouw, die is echt goed. En die heeft mij heel erg geholpen. En toen dacht ik, nou, ik kan allicht eens mailen. Toen zei ze, oh ja, ja, daar kan ik wel mee. Stuur maar naar mij. En toen ben ik mee, en toen moest ik mee, want zij durfde niet alleen. Dus ik ben meegegaan. En ik had meteen, ik dacht... I'm having what she's having. Want ik vond Gabrielle meteen fantastisch. En ik zag wat ze deed. En toen dacht ik, oh, is dat EFT? Dat is een heel ander verhaal. Dus toen heb ik meteen afspraak gemaakt. Een paar sessies. En toen zei ze, waarom ga je de opleiding niet doen? En toen ben ik de opleiding gaan doen.
Voor de mensen die het niet kennen, er is een aparte koekeroe aflevering over. Emotional freedom techniek. Het is kort door de bocht kloppen. Tikken, of nou ja, kloppen is een betere. Klop. Ik vind wel, ja, ik ben een beetje dubbel erin in hoe jij het mensen uitlegt, zeg maar, om zelf te doen. Wat aan de ene kant natuurlijk wel de barrière of de grens verlaagt, hoe zeg je dat? Tegelijkertijd denk ik ook, ja, er zijn gewoon een aantal mensen die dat gewoon heel goed kunnen. Moet je dat wel een beetje huis, tuin en keuken gaan EFT'en, zeg maar?
Nou, ik zeg er ook bij, als jij denkt dat je met trauma's, echt met grote trauma's rondloopt, dan moet je echt naar iemand toe gaan.
Ja.
Het probleem is dat veel behandelaars vrij kostbaar zijn.
Ja.
En er zijn, ja, en dat is voor mij echt reden geweest waarom ik die online cursus gemaakt heb.
Ja.
Omdat ik vorig jaar kreeg ik ontzettend veel aanvragen die ik A, niet aankon, dat was gewoon te veel. Maar B, ook heel veel mensen konden het niet betalen.
Nee, is dat, ja.
En
maar
dat
beter,
geldt,
beter iets dan niets.
Ja, 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 en okay. Mensen kunnen mij vragen stellen enzovoort. En mensen hebben er wel iets aan.
Ja.
En dus ik begrijp precies waar jij het over hebt. Mm. En dat vind ik ook een lastige. Maar... er zijn ook niet overal in het land goede EFT-behandelaars.
Nee.
Want er zijn er uiteindelijk nog niet zo heel erg veel.
Nee, duidelijk.
Ik zou iedereen aansporen om met een behandelaar aan het werk te gaan. Maar dat,
want
dat
doe jij dat dan ook zeg maar bij jezelf?
Ja. Zeker.
Ja,
dat heeft mij ontzettend geholpen. En nu ook. Laatst was ik ook weer eventjes in de stress. Nou, dan ga ik kloppen. En dan kwam ik ook, weet je wel, want EFT werkt heel goed. Niet omdat je gaat kloppen en dat dan je stress afneemt. Dat is niet de essentie van EFT. Als ik had ergens stress door waarvan ik voelde, dit gaat over meer dan wat er nu aan de hand is. Ik zit echt een beetje hoog. Dan is er een oud verhaal.
Exact.
Wordt afgedraaid.
Ergens in een cel zit dat opgeslagen en dat.
En ik ging, weet je wel, ik weet dus inmiddels hoe ik dat moet zoeken. En toen kwam ik ergens uit, een herinnering, iets wat ik heel goed weet. En waar ik altijd heel lacherig over vertel. Maar ineens bleek daar een enorme bak verdriet te zitten. En heel veel paniek.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, oh verrek, dat was gewoon mijn allereerste paniekaanval. Ja, dat heb ik toen helemaal niet in de gaten gehad. Ik was in paniek, maar ik was heel jong, was 13 of zo. En dat ga je dan, die ervaring ga je neutraliseren. En dat is wat rustig maakt. En dat is de grote kracht van EFT.
Nee, ik vind het ook zeer, het heeft op mij nogmaals het voelen en het disassociëren. Het omgekeerde daarvan is juist heel erg in je lijf voelen en inderdaad wegkloppen. Alleen, maar goed, ik realiseer me dat ik gewoon een luxe beest ben wat dan andere mensen vraagt om dat te doen. Maar het lijkt me ook zo'n bijna moeilijke dubbelrol om helemaal terug te gaan naar een moment en dan ook zelf juist.
Nou, dat kan uitdagend zijn.
Ja.
Zeker. Ik heb toen ik ermee begon, dan deed ik de grote dingen, zeg maar, deed ik met mijn mentor. En het kleinere spul, dat deed ik allemaal zelf. En nu, ik ben nu natuurlijk al heel lang behandelaar. Ja. En dus ik snap heel goed hoe het werkt. Dus nu kan ik dat heel goed zelf.
Ja.
Maar ik ga ook nog wel eens naar iemand toe als ik ergens mee zit.
En kijk, dit is altijd een onderwerp wat ook bijna glad ijs is. Want als we het hebben over dat iets zich opslaat in een cel, nou, dan kan je daar eigenlijk op voortborduren dat is waar ziektes en dergelijke vandaan komen. Toch? Of ga ik nu?
Ja, kan.
Ja? Voel jij nog ergens een verantwoording naar mensen die heel erg vanuit de wetenschap denken?
En wat bedoel je daarmee?
Ja. dat...
Dat dit niet zou kunnen. Dat dit niet... Ik weet het niet.
Nou ja. Kijk, er zijn natuurlijk mensen. En bijvoorbeeld acupunctuur. Nou, dat ergens heeft het in de verte wel echt te maken met EFT. Hè? Gewoon letterlijk iets voelen of losmaken. En ja, dan is er een...
Maar er is al wetenschappelijk onderzoek gedaan naar acupunctuur en dat meridianen zijn inmiddels vastgelegd,
Maar ja, er zijn genoeg mensen die met de wetenschapsonderzoeken in hun hand zeggen dat het nooit... En dat is eigenlijk meer mijn vraag. Voel je nog de behoefte? Nou, blijkbaar wel een beetje, want je zegt net wel zelf, het is wetenschappelijk bewezen.
Nou ja, dat heb ik ook van mijn mentor, want zij zwaait altijd met wetenschappelijke onderzoeken. Waar ik een beetje moeite mee heb qua wetenschap, is dat heel veel dingen niet onderzocht worden.
Ja, ja.
Toch?
Nou ja, dat weet ik niet, maar...
Dus ik zou heel graag willen dat er heel groot wetenschappelijk onderzoek gedaan zou worden naar de werking van EFT.
Ja.
Alleen, dat kost heel veel geld en dat wordt er niet voor uitgegeven.
Want het is geen
medicijn. Want er zit geen verdienmodel aan vast.
Nee, oké. Dat is eigenlijk antwoord op mijn vraag. Jij voelt wel nog de behoefte. Ik zit hier een beetje zelf mee, dat ik op een gegeven moment denk, ja...
Ik heb zelf die behoefte helemaal niet.
Nee.
Maar ik zie natuurlijk wel wat er aan de hand is.
Ja.
En hoe mensen daar enorm over kunnen gaan stijgeren als er geen wetenschappelijk bewijs is. Terwijl sommige dingen zijn moeilijk wetenschappelijk te bewijzen. De kracht van liefde bijvoorbeeld.
Exact, man. Dat is...
Daar beginnen we al mee.
Ja.
En ik zeg in mijn andere boek, in Sofa-sessies, zeg ik... Van, ik wou dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan zou worden naar de kracht van liefde. Mm-hmm. En ik schrijf dat op de een of andere manier op. Weet je wel, ik geloof niet dat er zoiets is als de Keuringsdienst van Liefde. Nee. En dat er een instantie bij huizen langs gaat om te kijken of het wel goed gaat met kinderen. Weet je, dat is er niet.
Nee.
Dus nee, laten we lekker wetenschappelijk onderzoek naar liefde gaan doen. Dat lijkt mij nou eens een goed plan.
Nou, laten we het wel over de liefde hebben. Dat is altijd mooi. Hoe is de liefde nu? Want jij hebt ook wel ergens een keer gezegd dat jij bijna een soort... Ja, verliefdheid en angst heel erg dicht bij elkaar lag.
Ja, bij mij wel in ieder geval. Ik kwam op een gegeven moment achter. Ik ben alleen maar verliefd als ik bang ben.
Ja.
Dus ik ervoer verliefdheid en dat was angst. Dus als ik me zorgen maakte of iemand me wel leuk vond, dan dacht ik ben verliefd.
Dat is wel sick.
Ja, dat is sick.
Ja.
Ja. En ik heb gelukkig ook een hele gezonde liefde gekend. En die ging naar de andere kant van de wereld.
Ja, ja.
En, maar goed, ik wil even aanstippen, dat vind ik wel belangrijk. Liefde waar ik het net over had, is voor mij iets anders
dan een relatie.
Dan mijn liefdesleven.
Ja, ja, okay,
of
okay,
de
okay.
liefde. Dat okay. is,
nee, dat is goed. Laten we dat onderscheid even maken. Dan begin ik eerst met de liefde, de general vorm, zeg maar. Dat vind ik het toch grappig. En dat gaat weer een beetje terug naar de cursus in wonderen. En ik snap het heel erg, maar toch ben ik er altijd heel keen op, zeg maar. Dat jij schrijft, alle negatieve emoties vinden hun oorsprong in angst. Al het andere is liefde. Waar liefde is, is geen angst. En waar angst is, is geen liefde.
Dat komt uit Cursus van Wonderen.
Ja, maar is...
Is dat zo?
Nou, is angst niet gewoon een snak naar liefde?
Nou, dat zeg je mooi.
Dus dan is eigenlijk toch nog alles liefde.
Uiteindelijk, ja.
Ja.
Zo, als je het zo zegt,
ja.
Nou, vind ik een hele mooie gedachte. Ja.
Nou, oké, okay, dan hebben we dat. Dan nu je liefdesleven. Nee, daar ben ik oprecht wel nieuwsgierig naar. Hoe
dat nu is.
Ja, nee, ja, ja, maar gewoon vanuit een, niet een, vanuit een
nee, ik snap wat je bedoelt.
Vibe,
ja,
maar,
nee, ik snap wat je bedoelt. Nou, het klinkt heel zijig, maar ik ben heel gelukkig. En ik kon nooit gelukkig zijn als ik niet met een man was.
Mm-hmm. En vanuit nu, die angst voor verlatingheid.
Ja, en ook bindingsangst. En ik voelde natuurlijk niet de moeite waard als ik niet met een man was. Dus ik had altijd een relatie. Of die nou goed was of niet. Weet je wel, beter een slechte relatie dan geen relatie.
Okay, ja.
En dat zei ik letterlijk, hè.
Ja.
En nu ben ik heel gelukkig zonder dat ik een relatie heb. En dat is voor mij een enorme bevrijding. Dat neemt niet weg dat ik best een relatie zou willen.
Ja.
Maar dat is niet vanuit pijn of vanuit hunkering of vanuit een gevoel van gemis. Wat het vroeger natuurlijk wel was.
Ja, ja. Maar, dus, ja, dus?
Nou, dus heb ik daarmee je vraag beantwoord?
Nou, ik snap het eigenlijk niet meer, omdat jij net in je ochtendroutine hebt het over knuffelen met de kat en daarna met je vriendin.
Ja, nee, dat is niet mijn vriendin.
Oh.
Dat is geen romantische vriendin.
Oh, oké. Okay.
Dus gewoon mijn beste vriendin, die woont tijdelijk bij me.
Oh. ik dacht, omdat jij het ook zo introduceerde met vroeger altijd, er moest een man zijn. Ik denk, jij bent helemaal in...
Dat ik nu van de vrouwenliefde ben. Nee, helaas. Nee, ja, nee. Nee, nou ja, helaas, dat weet ik niet.
Nee.
Maar,
Okay.
Nee, maar dit is geen romantische vriendin.
Nee.
Maar we zijn wel heel, heel erg dik, zeg maar. We zijn hele dikke,
gewoon
dikke vriendinnen.
Een connectie, ja. Maar ik zit heel erg op die golf. Maar ik realiseer me dat ik daar wel een beetje mee moet oppassen om dat zomaar bam te vragen. Maar goed, ik ben er nu toch aan begonnen. Omdat ik zelf vader word, ben ik gewoon benieuwd. Is het iets waarvan jij denkt, hey, dat heb ik toch in dit leven niet gedaan?
Kinderen, bedoel je?
Ja.
Ja, maar dat is al heel jong in mijn leven een bewuste beslissing geweest. Dat ik geen kinderen wilde.
Ja, maar dat zeg ik...
En dat is niet dat ik denk, oh, dat had ik anders willen doen.
Nee?
Nee.
Want ik kan me voorstellen dat jij dat had op basis van...
Ja, nee, nee.
Nee,
nee dat, ik heb het niet... Ik heb, kijk, ik zeg altijd... Ik kan zo'n lijst verzinnen waarom ik geen kinderen wil. Een heleboel redenen.
Ja.
En kan maar één reden bedenken waarom ik wel kinderen zou willen. En dat is dat je, denk ik, van niet zoveel houdt als van je eigen kind. En, dat je, en om die liefde te ervaren, dat lijkt me fantastisch. En, maar goed, ik heb voor die andere lijst gekozen. En dat was niet alleen maar, dat was ook angst om een slechte moeder te zijn, exact. Enzovoort. Maar dat ging ook over bevolking en over, ik was heel erg van het milieu en zo. Ja. Dus ik heb daar heel veel over nagedacht. En ik had al vrij jong dat ik, die fantasiewereld bijvoorbeeld, mm-hmm. als kind, ik fantaseerde van een volwassen leven. Ik was getrouwd. Ik was getrouwd met Paul McCartney.
Okay.
En, maar wij hadden geen kinderen.
Hey, ja. Okay. Hey, leuk.
Dus blijkbaar, ja.
Ja, ergens vind ik ook
terwijl
wel.
Terwijl ik heel erg moederlijk ben.
Nou, dat wilde ik net zeggen. Heb je toch de moederrol op je genomen?
Nou, die vriendin waar ik het net over had. Zij is een heel stuk jonger dan ik.
Ja.
Dus is een heel klein beetje een moeder-dochter vibe zit erin.
Ja. Nou ja, en los van dat ben jij ook gewoon coach.
En ik ben moeder van al mijn lezers. En
ja, maar dat is toch wel een beetje zo. Nee, ja, dat is wel zo. Het is milieu. Dat doet mij denken aan een vraag. Ik dacht maar ergens geef je misschien net het antwoord of niet. Dat gaat ook een beetje over heel erg de tijd waarin we zitten. En ook dit is een thema in mijn eigen leven. Want ja, ik ben toch net op wereldreis geweest. 100.000 vliegtuigen ingestapt en weet ik wat allemaal.
Ja.
En jij omschrijft ergens als een van de tips en tricks in wat ik eerder had willen weten. Voel je niet schuldig? Veel van wat we doen is met schuld beladen. Als kind werd mij verteld dat ik mijn bord leeg moest eten omdat er kindjes stierven in Afrika. Tegenwoordig is eten schuldbeladen omdat je met iedere hap chocola het regenwoud opeten met iedere boterham met pindakaas, palmolie, een orang-outang zijn habitat verliest. En nou ja, dat gaat verder over leren schoenen en ja. Uiteindelijk is een beetje jouw advies of niet, voel je je niet schuldig.
Ja, ik vond het. Ik bedoel, die kwam er ineens uit, die tekst. Ik ben het er ook mee eens. Ja. Omdat je. Ik ken mensen die echt. Die eronder gebukt gaan.
Ja, nee, maar dat is heel erg van deze tijd.
En dat is heel erg van deze tijd. En ik vind ook. Kijk, ik doe ook mijn best.
Ja.
Maar we kunnen niet alles. Want we leven nou eenmaal in een wereld die zo gebouwd is als dat die gebouwd is. En je kan. Met in je eentje kun je de wereld niet. En dat moet wel een beetje leuk blijven, vind ik altijd.
Ja, maar hoe, dat is gewoon meer mijn vraag. Hoe trek je je balans? Want kijk, natuurlijk doe je wat je kan. En zeg jij, voel je niet schuldig. Maar ergens, als ik dan naar mezelf kijk, ja, heb ik niet gedaan wat ik kon. Want ik had ook niet kunnen vliegen.
Ja. Nou, dan is eigenlijk de boodschap, als je daar dan voor kiest, ga je dan niet schuldig voelen.
Nee,
dat
precies.
Heeft namelijk geen zin.
Nee.
Dus dan ga je alleen maar ellendig voelen.
Ja, je merkt
maar je mag, het gaat niet. Ik ben heel erg voor heel bewust leven.
Ja.
Voor bewust consumeren. Ik ben enorm gaan consuminderen de afgelopen jaren.
Ja.
Dus dat vind ik ook echt heel fijn. En, maar ja, ik stap ook nog wel eens in een vliegtuig.
Ja.
En ik heb een auto. En
Nee, ik heb het ook losgelaten hoor, dus daarom bevalt het me heel erg.
Maar ik voel over het feit dat ik in een auto rijd, daar voel ik me niet schuldig over.
Nee.
En verder doe ik wat ik kan. En ik probeer wel heel bewuste keuzes te maken.
Ja, ik herken het heel erg. Maar het is een beetje. En ik merkte dat mijn ego toch ook weer heel veel dingen goed ging lullen. En ik dacht van ja, ik eet al jaren geen vlees. Dus nou, dan mag ik weer in een vliegtuig. Ja, zo werkt het natuurlijk niet helemaal.
Weet je wel, iemand zei een keer tegen mij, je hebt toch geen kinderen? Nou, dan ben je.
Ja,
weet je wel.
Dan ben je. Nee, dat klopt. Dat is qua afdruk. Dat is top.
Zit je gelijk goed.
Ja, dat is wel zo. Ja.
Nee, het is een hele heel ingewikkelde kwestie.
Ja.
Echt.
Ik heb jou gevraagd, zoals iedereen, om 3 boeken te noemen die op jouw reis als mens van invloed zijn geweest. En in beide boeken nu, in het echte boek, of het origineel zou ik maar zeggen, in het werkboek, eindigt het met een heel lekker lijstje van boeken. Ingeborg Bos is al genoemd. Of zit hij in de 3?
Nee.
Nee. Nou ja, alle klassiekers staan ertussen en een paar voor mij ook nog wel nieuwe namen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het zal moeilijke keuzes zijn geweest.
Ja, best wel. Maar ik heb wel een hele grote favoriet. En ja? Dat is het allerhoogste inzicht van Osho.
Oké. Okay. En wanneer las je dat?
Oh, wat dan goed.
Nee, ik ga natuurlijk ook vragen straks.
Ja, precies. Ja. En dat vind ik heel moeilijk. Ja. Maar goed, een paar jaar geleden werd me aangeraden door een vriendin. Denk vijf geleden of zo. Misschien iets langer. Mm-hmm. Ja, en dat vond ik zo'n geweldig boek.
Want toen was je al, ik zou bijna zeggen, verzadigd van een grote hoeveelheid zelfhulpboeken.
Het moet niet het eerste boek zijn dat je leest. Okay, want dan denk je echt, waar gaat dit over? Maar het is, hij zegt het zo treffend van hoe je moet leven. Het is gewoon een boek dat één grote levenswijsheid is.
En wat is...
Ja, dan kom ik met van die lullige termen als loslaten en zo. Maar hij legt uit wat het is. Mm-hmm. Wat loslaten is. Ja. Hoe je dat doet. En zo heeft hij nog allerlei andere... Ik vind het een geweldig boek. Ik ben er toevallig een tijd, vorige week of twee weken terug, ben ik er weer opnieuw in begonnen. Oh, okay. Ja.
Oh, dan is het wel echt een goed boek.
Ja, het is echt goed, want ik lees bijna nooit een boek twee keer.
En, ik bedoel, even credits voor jou. Jij hertaalt ook een hele hoop zelfhulpboeken in je eigen makkelijke tekst. En uiteindelijk komt het dus ook op neer dat zelfhulp, of in ieder geval persoonlijke groei, laat het los. Accepteer jezelf zoals je bent. Daar zit toch ook een beetje de paradox in van dat je...
Ja, dat is een hele ingewikkelde paradox. Ja. Ja, dat is waar ik uiteindelijk op uitkwam. Is dat zelfverbetering, ultieme zelfverbetering, is jezelf accepteren zoals je bent. Maar alleen hoe doe je dat?
Ja.
Ik heb van de week had ik een filmpje op Instagram gezet waarin ik dat heel kort een beetje uitleg. Als het gaat over zelfacceptatie, wat mensen heel vaak gaan doen, is dat ze de oordelen die ze over zichzelf hebben gaan accepteren. Mm-hmm. Dus ik ben nou eenmaal lelijk.
Ja, ja, ja. Oh, wauw.
Weet je, ik heb wel eens een maatschappelijk werkster gesproken die zei, oh ja, dat is zo waar wat je zegt, acceptatie. Ik heb van de week nog tegen iemand gezegd, je moet gewoon accepteren dat het leven niet leuk is.
Oh, wauw.
Toen dacht ik, oh, wauw. Ja, dat is het niet.
Nee.
Dat is het niet. Nee. Zelfacceptatie. Ik zeg ook, het is een verschuiving in bewustzijn. Want je kan het niet, dit kan je niet met je ego doen.
Nee.
Want die ego die gaat alle kanten op. Maar het is een diep inzicht dat je goed bent zoals je bent. Met alle onvolkomenheden die je hebt. Ik moest natuurlijk perfect zijn vroeger. Mijn vader was een enorme perfectionist. Dus dat heb ik overgenomen waarschijnlijk. Mijn vader was opticien. Nou, de perfectionistischer kan je het niet maken. Dus, maar dat perfectionisme, dat kan ik nog steeds wel hebben in mijn werk en zo. Mm. Maar dat is gewoon fijn, want dan maak je gewoon iets goeds. Maar ik kan het ook loslaten. Ik kan ook denken, ja, zo, nou, nu is het goed genoeg, ga maar. En over mezelf, ik ben gewoon veel milder voor mezelf. Ik maak fouten de hele dag. Ik ben onaardig tegen mensen soms. Ik ben heel vaak aardig, maar ik ben ook wel eens onaardig. Dus ik maak gewoon fouten. Ik struikel.
Ja. Nee, het is grappig hoe je dus eigenlijk... maar goed, ik realiseer me dat deze hele reis ervoor nodig was. Met alles wat je nu bezig bent als coach. Ja, eigenlijk jezelf onnodig maakt.
Weinig jezelf niet.
Nee.
Dat is ook met dat schuldig voelen.
Ja.
Er is geen enkele reden om jezelf te pijnigen.
Nee. Jij omschrijft, ik geloof dat het een soort grappig filmpje is, een coach die dan de hele tijd gewoon alleen maar één ding zegt, stop ermee.
Ja.
Welke, en dan is er weer een klacht, stop ermee. En dat is ook letterlijk het antwoord.
Ja.
Alleen, ja, dat is makkelijk.
Maar
gezegd.
Hoe doe je dat? Ja. Ja. En dat is toch de mind.
Ja.
Het lijden komt door de mind. Daar wordt het lijden door veroorzaakt.
Ja.
En als je dat snapt, dat is echt wel een heel groot inzicht.
Dus dat is ook van het boek van Osho, wat was de titel ook alweer?
Het allerhoogste inzicht.
Ja, is misschien dus ook wel weer je bent niet je gedachten, is dat het
allemaal? Ja, dat gaat ook over de mind en hoe je daar door gevangen kan raken en dat je los moet zijn en vrij. Ja, je kan wel zeggen je moet je vrij voelen, maar zo werkt het niet. Het is... Dat vind ik altijd lastig van hierover spreken. Het is over gedachten en over de mind praten. Dat gaat wel goed, dat is lekker lullen.
Daar is het voor gemaakt.
Maar, precies. Maar op het moment dat het over bewustzijn gaat, dat is voor beide woorden. Ja. Dus dat is heel moeilijk om daarover te praten.
Ik moet eerlijk zijn, is dat een beetje de hele hoax of de grap van deze podcast? Dat je woorden probeert te geven aan iets waar je helemaal geen woorden aan hoeft te geven. Sterker nog, laat het gewoon allemaal los en het is allemaal goed zoals het is.
Ja.
En daarmee is het allemaal totaal zinloos. Maar ook weer niet, want het blijft ook fascinerend en leuk. Ja. Oké, eerste boek is duidelijk. Wat is je tweede boek?
Notes on a Nervous Planet van Matt Haig.
Oké.
Matt Haig is een Britse schrijver. Ik lees graag Engels. Ik weet niet de titel in het Nederlands.
Nee.
En hij is...
Ben je gewoon goed in Engels?
Ja, ik ben wel goed in Engels.
Oké.
Hij is depressief. Of hij is vaak depressief. En hij is schrijver, romanschrijver. En hij is op een gegeven moment over zijn depressies gaan schrijven. En... Hij schrijft fantastisch, maar Notes on a Nervous Planet, daarin vertelt hij over onze stressvolle planeet. Dus hoe hij daarnaar kijkt en hoe wij beïnvloed worden door onze samenleving.
Yeah.
En dat heel veel van de stress die we ervaren te maken heeft met de samenleving die we gebouwd hebben. En de manier waarop hij ernaar kijkt en hoe hij erover schrijft, vind ik heel goed.
Oké. Maar ik ga het lezen hoor. Maar omdat dat ook een beetje voortkomt uit een soort schaarste die we zelf gecreëerd hebben?
Tuurlijk. Ja. En wat ik ook in mijn boek zeg, dat we natuurlijk enorm bestookt worden met angst.
Ja.
En als je daar gevoelig voor bent, dan heb je het niet makkelijk.
Nee.
Ik bedoel, alles. Weet je, ik zeg in mijn boek, en dat is een quote die Charles Groenen, die journalist.
Charles Groenhuizen.
Groenhuizen.
Ja.
Die, weet je wel, die heb ik vanuit zijn boek.
Ja.
Hij heeft die quote weer van een of andere Amerikaan. Van er is maar één ding dat beter verkoopt dan seks, en dat is angst. Ja. En als je om je heen kijkt en je ziet dat, dat is best heftig.
Nee, maar ergens, en ik snap het, de titel van jouw boek, wat ik eerder had willen weten over angst, zelfliefde en acceptatie, dat is ook al dat je denkt, shit, wat had ik eerder willen weten? Wat had ik moeten weten? En ik bedoel, het is een fucking goede titel, hè? We gaan me niet verkeerd, maar het speelt in die end ook precies in op dit sentiment.
Ja.
Ja, ja. Dat is gewoon wat het is.
Ja. Maar wel met de bedoeling iemand te helpen.
Ja.
In plaats van om iemand slechte dingen te laten kopen.
Nee, dat is waar. Dat is waar. En wat is het derde boek dat je inbrengt?
Wat was dat nou? Natuurlijk. De mythe van normaal.
Van
Gabor Maté.
Oké. Oh, sorry, ik onderbreek eventjes dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Voor als je onderweg bent of gewoon, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets tof met de vrienden van Nextory. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel in zichzelf. Dus die denken, oké, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl/boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Nextory gebruiken. Check het. koekeroe.nl/boekenkast. En wat, wanneer las je het en wat gaf het je?
Ik heb het deze zomer gelezen. En ik ben enorm fan van hem.
Ja.
Dus ik volg hem al jaren en ik vind hem fantastisch. En ja, daarin wordt eigenlijk een beetje hetzelfde verteld. Dat is ook wel van de wereld waarin wij leven. Ja. Maar hij heeft het ook over trauma's en copingmechanismes. Ik vind het heel belangrijk dat mensen daar veel meer van af weten. Mm-hmm. Want ik leg in mijn boek de anatomie van emotionele problemen uit. En dat doe ik bewust, omdat in de meeste zelfhulpboeken gebeurt dat niet. En ik vind het heel belangrijk om mensen te informeren over, wat is het probleem nou eigenlijk? Mm-hmm. Waarom heb je waar last van?
Ja.
Want als je dat weet, dan wordt het probleem al iets minder angstaanjagend. Maar je kan het ook makkelijker oplossen. Je kan een probleem pas oplossen als je weet wat het probleem is.
Ja, maar soms heb ik ook wel zoiets. En dat vind ik, ja, ik weet niet of ik dat heel frustrerend vind. Misschien is het ook gewoon fijn om te weten. Maar als het gewoon gaat bijvoorbeeld over je oerbrein, waarbij je heel mooi schrijft, het kiest onbewust liever voor ongelukkig in bekende omstandigheden dan gelukkig in onbekende omstandigheden. Dus ik zeg nog één keer, want het is echt wel een goeie op je in te laten werken. Dus dat je oerbrein is reactief in plaats van proactief. Dus het kiest onbewust liever voor ongelukkig in bekende omstandigheden. Dan kiest het liever voor dan gelukkig in onbekende omstandigheden.
Ja.
Dat is, ja, het oerbrein is zo, ja, de naam zegt het al, dat ga je dat kunnen veranderen?
Nou, dat kan je veranderen door ervoor te zorgen dat je rustig bent.
Ja.
Als jij niet voortdurend in de overlevingsmodus staat, waar Gabor Maté het ook voortdurend over heeft, dan is er niks aan de hand.
Nee. Dan zie je het en dan lach je erom. Of dan,
precies, maar ja, dan ben je gewoon in het hier en nu en dan, ja, heb je een heldere visie op wat er hier en nu gebeurt. Op het moment dat je in overleefstand staat, dan beleef je het verleden opnieuw in het nu.
Mm-hmm.
En dat is iets heel anders. Dan leef je in een illusie.
En lees je dus nog steeds met liefde boekje over dit onderwerp?
Ja.
Ja, nee, oké.
Okay. Ja, nog steeds. Ja.
Want dat heb ik zelf een beetje met als het gaat over accepteren en het is al goed of je bent.
Maar ik moet erbij zeggen, ik lees nu vooral om, net zoals Gabor Maté, dat lees ik omdat ik gewoon ook als therapeut,
ja,
wil,
precies,
blijven ontwikkelen. En,
ja,
en daar valt nog genoeg te leren.
Nee,
zeg maar.
En ook een beetje de hebzucht naar wijsheid,
ja,
zoals waar we het eerder over hadden. En zijn er nog dingen op je lijstje in die zelfhulp business? Dingen die je graag, heb je ooit ayahuasca gedaan?
Zeker.
Oké, zeker. Nou ja, ik weet ook niet waarom ik die vraag stel, maar wat gaf het je?
Dat was een hele goede ervaring. Ja.
En weet je, maar dat kan je
ontnemen? Ja, dat kan ik niet uitleggen.
Nee, oké. Het was niet een soort inzicht wat je daaraan. Nee, oké.
Nee.
Maar bijvoorbeeld, jij omschrijft, daar moet ik eigenlijk aan denken, aan de Vipassana, waarbij je een beetje de light variant koos, als ik het zo las. Is dat nog iets waarvan je denkt, oké, ik wil, dat is het strebertje in mij. Wat denkt, wil je dan niet de echte versie?
Oh, nee, dat heb ik helemaal niet.
Oké, good for you. Good for you, ja, nee, heel tof.
Ik ben wel een beetje van make it easy on yourself, hoor.
Ja, oké, okay, lekker.
Ja. Want ik ben ook een enorme hedonist, hè.
Ja.
Dus, die heb ik een beetje weten te temperen de laatste jaren.
Nou, ik wil dan zeggen, nog maar één glas alcohol per week.
Ja.
En dat vind ik echt knap, omdat ik ben gewoon in de categorie, dan doe ik iets gewoon niet, want dan, ik ben gewoon heel zwart-wit. Dus vind ik het nu heel fijn dat ik het niet doe, omdat één glas, dat zou gewoon niet kunnen.
Ja, maar bij mij is het zo dat ik niet meer kan.
Nee, oké, dus het is niet eens een keuze.
Nee. Ik bedoel, ik vind het heerlijk. Ik vind wijn heerlijk.
Ja.
Ik bedoel, ik zeg altijd, als het gezond was, was ik elke dag lam.
Ja.
Maar het gaat niet meer.
Nee. Want?
En ik ga me gewoon heel slecht voelen.
Ja, omdat je
en
dan,
ik word moe,
ja, ja, ja,
en dat wil ik niet. Nee. Ik zit zo
en
lekker
heb je vroeger,
in.
Heb je het vroeger veel gedaan?
Ja.
Ja, nee, oké.
Okay. Ja.
Ja. Nee, maar ik ken het heel erg. Omdat het, zeker als je gewoon niet zo goed gevoel hebt met je lijf, wat was het ook weer, je lichaamsbewustzijn heel laag is. Ja, dan is elk ander soort bewustzijn, namelijk geestverruimende dingen, top.
Tuurlijk, blauwe,
ja,
heb ik,
ja,
ook
precies,
gedaan.
Ja,
nee,
ja,
tuurlijk. Ja, en maar ik voel me nu zo goed dat ik dat wil. Dat wil ik behouden.
Ja, dus dan ben je echt even out of sync. Als je,
als ik alcohol drink, hoe lekker ik het ook vind, ik ga me er niet beter door voelen. En zeker de volgende dag niet. Ik heb dan 's avonds, kan het wel leuk zijn. Maar de volgende dag, ik betaal er een prijs voor. En dat is al met 2 glazen. Want dan voel ik al dat ik moe ben. En heb ik gewoon minder energie dan ik anders zou hebben.
Ik wil even wat verschillende dingen met je bespreken over... Ja, het is een beetje waar we het net over hadden. Soms een soort woordenspel, maar ik hou er altijd heel erg van. Laat ik die gewoon even quoten. Want we hebben het heel vaak hier gehad over het verschil tussen emoties en gevoelens. Nou, ik weet niet of je hem zo snedig kan herproduceren.
Als hij hier staat.
Ja. Weet je het of niet? Nee, ja, ik zal... Het is...
Lees hem maar voor.
Gevoelens zijn een pure directe ervaring in het nu. Emoties zijn een indirecte ervaring gekleurd door het verleden.
Ja. Dat is waar we net over hadden.
Bam.
Een emotie krijg je als je getriggerd wordt. Dus dan komt het verleden erbij en die vertroebelt het nu.
En die vertroebelt is
je
gewoon...
ervaring van nu.
Ja.
Ja. Want als er nu iemand heel lelijk naar mij kijkt, bijvoorbeeld, dan zou ik getriggerd kunnen worden in, weet ik veel, iemand uit vroeger, wat een hele slechte ervaring was. En dan kan ik getriggerd worden.
Dus is het een emotie.
En daar krijg je, met die pijn om te gaan, wordt je overlevingssysteem actief, waardoor je een emotie hebt. Of angst, of je wordt kwaad.
Ja. Dus ja. Een beetje in dezezelfde lijn. Wat is het verschil tussen pijn en lijden?
Pijn is ook beleef je in het hier en nu, als het goed is. En lijden, dat is wanneer je erover na gaat denken. Wanneer je het ook niet helemaal aan wil gaan. Als je er vanaf wil. Of, weet je wel, als het denken erbij komt, dan ontstaat er lijden.
Ja, dus pijn, eigenlijk is het wel een beetje, bedenk ik me nu, omdat ik het achter elkaar vraag. Pijn is een beetje het gevoel, lijden.
Ik kom de mind erbij.
Ja. Ja. En die snapte ik niet helemaal een beetje. Het verschil tussen denken en nadenken.
Ja. Denken is meer dat het zo automatisch gaat. Dat, weet je, het denken, gewoon die voortdurende stroom gedachten.
Ja.
Maar je kan natuurlijk... Want het denken is natuurlijk ook iets prachtigs.
Dat is gewoon de computer die in ons zit. En die,
kan je fantastische dingen mee bedenken. Dus als je werkelijk, weet je wel, zeker creatieve mensen of wat dan ook. Als je ergens over nadenkt, of als er een probleem is en daar denk je over na. En je vindt dan dat je denkt, gaat het zo. Dat is natuurlijk, dat is een creatief proces in feite. Dat is creativiteit.
Ja.
En dat is iets anders. Dus nadenken... ik weet niet hoe ik het verder uit moet leggen.
Nadenken is het piekeren? Of is het...
Voor mij is nadenken is echt van hoe ga ik dit glas water naar de keuken brengen?
Je gaat er echt even voor zitten.
Ja, en dan ga ik nadenken.
Okay. Dus dat is dat creatieve juist.
En... Denken, dat is gewoon dat vol automatische gelul in je hoofd. Wat maar alle kanten opgaat. En ook dat piekeren en dat malen. Want het gaat nergens naartoe.
Nee. Als het gaat over woorden...
Wat ik nog wilde zeggen. Ja? Als je piekert, kan het heel erg helpen om jezelf vragen te stellen. De juiste vragen te stellen. Want dan kun je er... constructief over na gaan denken over het probleem.
En wat bedoel je daarmee? Een beetje de Katie Byron, is het echt zo?
Nou, ja, bijvoorbeeld Katie Byron, van is het echt waar, enzovoort, enzovoort. Maar wat je ook kan doen, als je denkt, morgen moet ik een lezing geven, als het maar goed gaat, en dan ga je in die loop.
Mm-hmm.
Je kan ook gaan nadenken en jezelf vragen, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik morgen een goede lezing geef? Dan zet je jezelf op een ander spoor.
Ja.
En dan kan je nader gaan denken.
Ja, lekker. Over woorden gesproken, is het zo dat jij... maar dat is een beetje omdat ik dat zelf had... iets tegen het woord zelfliefde had?
Of ik dat had?
Ja.
Ja, een beetje wel.
Ja, hè? Ja, ja. Nee, ik vind het namelijk heel mooi hoe je... En daar ook, hè, dat was voor mezelf ook heel fijn om ineens... zelfcompassie en goed voor jezelf zorgen. Dat voelde dan al wat fijner, omdat zelfliefde... dat voelde een beetje als...
Ja, dat is heel wee.
Ja, ja, nee, ja, precies. En die andere dingen, compassie voor jezelf of goed voor jezelf zorgen. Ja, dat vond ik top. Terwijl, ja, dat is natuurlijk zelfliefde.
Ja, ik zal je heel eerlijk bekennen. Die subtitel, ja, over, deze is van mij.
Wat ik eerder had willen
maar
weten.
Maar die subtitel heeft mijn redactrice bedacht.
Over angst, zelfliefde.
Ik had zelf nooit zelfliefde durven bedenken.
Fantastisch, leuk. Leuk. En dan moet ook zeker de term intuïtie even vallen. Wat ook in het werkboek wordt het daar mooi over gezegd. Intuïtie is een sluimerend gevoel, een zachte klop op de deur van je onderbewuste. Dat vind ik een hele mooie omschrijving. En mijn vraag is, dat is bijna ook een soort vaste vraag geworden. Hoe train je je intuïtie? Als intuïtie ook een soort spier zou zijn.
Ja.
Hoe train je die?
Ik denk dat je je intuïtie op zich niet kan trainen. Wat je wel kan leren is om er naar te luisteren.
Ja.
Om stil te worden.
Ja, precies.
En dus om te herkennen welke stem of welk gevoel, het is heel vaak een gevoel, wat je intuïtie is. Ik heb het echt the hard way geleerd, omdat ik heel vaak, ik ben heel intuïtief en ik heb er heel vaak niet naar geluisterd. Okay. Maar omdat ik zo al vrij jong bewust was, wist ik altijd, godverdomme, is er weer gebeurd. Ja.
Dus dan ging toch je ego die dan later zei, ja, ik zei het toch.
Ja, maar ook dat je zei van nee, weet je wel, want intuïtie, het moeilijke van luisteren naar intuïtie is, het komt niet met een uitleg.
Nee.
En daarom vertrouwen we het niet. Het zegt niet, dat moet je niet doen, want dat is niet goed voor je carrière of weet ik veel, je gaat je been breken of God mag weten wat. Het is alleen maar...
Je moet het niet doen.
Nee, doen. Nee. En dan denk je, en dan gaat je hoofd ermee aan de slag. En die zegt, ja, maar dat is toch hartstikke leuk. En weet je wel, ik ben er een ster in om mezelf in de meest verschrikkelijke dingen te lullen. en als je dat weet, van jezelf, weet je wel, intuïtie zit niet hier. Het beste is om... want als je zegt luisteren naar je intuïtie, dan gaan we al heel snel naar een stem luisteren. En dat kan heel snel, kan dat weer ego zijn, wat dan toch weer. Dus het is heel goed om te voelen. En dan kan je voelen bijvoorbeeld als je jezelf een vraag stelt. Van moet ik morgen wel naar die verjaardag gaan? Dan kan je lichaam bijvoorbeeld dit doen.
Dat je gaat weer een beetje naar voren. Ja. Als een soort je jezelf je eigen pendel bent.
Je eigen pendel, precies.
Echt?
Ja. Ja. En je kan ook, soms voel ik bijna...
Maar dan, je gaat zo als je niet moet gaan.
Nee, okay. Nee, maar je kan ook echt dit voelen. Dat je denkt, moet niet doen. En daar ben ik wel steeds beter in geworden. Ah. Ik kan soms bijna, niet dat ik denk dat er een hand op mijn rug ligt hoor. Maar dat ik bijna soms een hand... op mijn rug voel van, doe nou maar. Weet je wel? En dan mijn hoofd heeft echt iets van, ja, maar hoezo en waarom? Maar ik heb er wel geleerd om daarop te vertrouwen. En denk, okay, laat maar gaan. Laat maar doen.
Mooi. En ook mooi hoe jij daar veel meer mee bezig bent. Ik hoorde je ergens zeggen dat je bijna je bij alles afvraagt, is dit mijn levenstijd waard?
Ja.
Wat ik een hele lekkere vraag vind.
Ja, die is er de afgelopen jaren wel ingeslopen.
En
ja,
dat is dus ook een beetje, ga ik naar die verjaardag, ja of nee?
Ja. Ja, ik ben ontzettend zuinig op mijn levenstijd. Heeft natuurlijk ook te maken met dat ik ouder word.
Hoe oud ben je nu als ik vragen mag?
65.
65?
Ja, ik moet gelijk even een slokje water.
Nee, nou, dat is lekker zeg.
Ja, maar ik zeg dat omdat...
65, joh. Dat is gewoon, je krijgt korting en weet ik wat allemaal.
Ja. Ja, dat is heel confronterend. Maar vooral als je denkt, wat? Elke keer als ik het zeg, denk ik, huh? Ja. Dat klopt helemaal niet met wie ik in mijn hoofd ben. Maar goed, so be it.
Maar heb je nog, nee, natuurlijk heb je ambities, maar want bijvoorbeeld komt er nog een voorstelling van dit boek, zoals je dat eigenlijk met sofa-sessies
ja,
deed?
Ja, misschien, weet ik niet. Ik heb geen concrete plannen nu.
Oké. Okay.
Had ik wel.
Ja.
Met dit boek
wat
had
keer,
ik,
ja,
ik zou ik een voorstelling maken,
maar toen, enzovoort.
Dus toen dacht ik, hups, trek er eruit, gaan we niet aan beginnen. En
terwijl
nu,
ik het wel een leuke combinatie vind van Marianne Müller, de actrice en de coach.
Ja.
En dan,
zeker, en het is ook niet ondenkbaar, maar ik heb het afgelopen jaar zo achterlijk druk gehad met het boek en met alles wat erbij kwam. En nou, ik zou het op zich heel leuk vinden om het te doen. Dus misschien dat het nog wel gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Wie weet.
Oké, laat ik de vraag wat algemener stellen. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt, nou, dat zou ik nog wel echt graag willen doen?
Poeh. Nou ja, als ik heel eerlijk ben ik ontzettend tevreden. Ik wil nog graag dat andere boek, graag schrijven.
Is het ook een zelfhulpboek?
Ik weet niet.
Of is het een roman?
Dat weet ik nog niet.
Ik
weet het onderwerp, maar ik weet nog niet wat de vorm gaat zijn.
Oh. En het onderwerp wil je niet zeggen? Is het besproken?
Nou, het onderwerp, het zal over liefde gaan.
Ah.
Ja.
Nou, oké. Okay.
In al zijn facetten.
Hm.
Dames en heren.
Ja, daar zouden ze eens een keer een liedje over moeten maken.
Ja, precies.
Nee, dat is leuk. En als ik nu, ik zal niet Medisch Centrum West de Reunie doen, maar gewoon een of andere serie waarbij ze denken, ja, daar moeten we toch iemand hebben die speelt een rol van een 65-jarige. Of nee, ja, whatever. Nee, maar zou je nog een, als ik nu bel,
natuurlijk.
Ja, oké. Okay.
Ja, natuurlijk. Het is niet zo dat ik niet meer speel omdat ik acteren niet meer leuk vind.
Nee.
Mijn leven heeft gewoon een andere koers.
Maar sta je nog
genomen.
Ergens in letterlijk in een soort kaartenbak, zoals dat werkt?
Ja. Ik denk het wel.
Oh, je denkt
het
wel, ja, in ieder geval je mensen hun telefoon, ja, ja.
Ja, ik zal nog wel, maar ik zal ook wel een beetje in de kaartenbak zijn beland van non-actief of zo.
Ja.
Dat denk ik ook. Maar ik heb vorig jaar heb ik nog auditie gedaan voor iets wat ik heel graag wilde doen, maar toen weet ik het niet. En
wat was het dan?
Dat was voor de serie Bodem van Eva Kritsen.
Oh, die komt binnenkort, of is die net?
Die komt binnenkort.
Die komt binnenkort, ja. Ja, ik hoorde
ja, en ik vond het zo geweldig leuk om te doen. En ook best een goede auditie gedaan. Maar ja, er zijn natuurlijk veel hele goede actrices.
Nee, oké, okay, maar dat is dus oké. Okay. Dus dat
dus
gaat
als
om.
Ze,
ja,
als
okay.
Ze, ja
okay,
nee,
okay.
Als ze mij bellen voor iets wat heel leuk is, dan vind ik dat
superleuk. Is dat jouw levenstijd wel waard?
Dan is dat zeker mijn levenstijd waard, ja.
En hoe kijk je aan, want dat is dan automatisch het onderwerp, tegen de dood?
Ik zeg er altijd bij, ik weet niet hoe het over een tijd is, maar ik heb een redelijk, hoe noem je dat?
Leuke verstandhouding ermee.
Ja, ik heb een goede verstandhouding
mee. Als jouw vraag is dit mijn levenstijd waard, dan geeft het in ieder geval een drive.
En laat ik zo zeggen, het is niet zo dat ik, weet je wel, oh, de dood, daar denken we niet aan. Nee, ik denk heel veel over de dood.
Oké. Okay.
Ja, omdat ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel van leven is.
Ja, zo ja. Ja.
Zo niet het belangrijkste onderdeel. En dus dat is iets waar ik zeker veel over nadenk. En ik persoonlijk vind het, mij helpt het om te weten dat ik doodga. Omdat ik daardoor gewoon ook zie van, nou, ik heb nog ongeveer zo lang. Wat wil ik dan doen? Dus het geeft me ook een soort, het is voor mij
koers,
ook een baken.
Ja. Ja,
dat geeft me een koers. En het doet mij inzien hoe waardevol het leven is. En eigenlijk is dat natuurlijk ook in de tijd dat ik me slecht voelde en depressief was. Ik had natuurlijk een enorme levenshonger.
Precies, dus heeft het ooit bij jou gespeeld? Nou ja, in zekere opzicht hebben we misschien allemaal wel dat stemmetje. Maar als je zegt heel depressief, dan zijn er natuurlijk genoeg mensen die echt denken aan, ik wil ermee stoppen.
Nou, ik heb natuurlijk wel momenten gehad dat ik dacht, als er nu een pilletje op mijn nachtkastje ligt, dan had ik hem ingenomen.
Oké. Okay.
Ja.
Oh, dat is dus ook wel echt, echt zwart.
Ja. Ja. En dan soms dacht ik ook wel, als er nu een pilletje ligt, nou nee, dan hou ik het nog wel heel even vol. wil ik nog wel even aankijken.
Oh, god.
Maar dat is nu helemaal weg.
Ja, oké. Okay. Maar jij zegt wel, je had ergens was de levenshonger gelukkig groter.
Maar maar uiteindelijk, door alles wat ik gedaan heb en dat ik maar bleef proberen, dat heeft natuurlijk alles met levenshonger te maken. Met dat ik eigenlijk zo ontzettend van het leven hou. En dat ik dat gewoon ten volle wilde beleven. En daar er is vast nog van alles te winnen, maar daar ben ik nu wel. Ja, ja, ja. En dat is heel ontzettend fijn.
Maar ik vind het toch, het is natuurlijk sowieso heftig dat je met die gevoelens hebt gespeeld. Maar ik vind het ook, ik had het niet verwacht, laat ik het zo zeggen. Want juist voor iemand die zo verslaafd aan denken is, hoe zeg je dat? Is dat bijna lekker om door te blijven zorgen maken?
Ja, maar ik heb natuurlijk wel depressieve periodes gehad. Ja.
En dan
gebeurt er iets anders. Ja. En ik heb ook wel eens gedacht, ja, dat is dan ontzettend dramatisch. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik een paniekaanval had en dat ik dacht, nou, ik kan mezelf altijd nog... Ik kan altijd nog mijn polsen doorsnijden
zo.
En dan werd ik rustig.
Echt?
Ja.
Je lacht erom, ik vind het totaal niet leuk.
Ja, nee, het is ook niet leuk, maar ik vind het zelf zo dramatisch. Maar wat het goede eraan was, is dat ik er rustig van werd.
Ja, 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 ja.
Omdat ik dacht, er is altijd nog een uitgang. Ja. Maar ik heb die uitgang nooit gekozen.
Nee, nou, gelukkig niet. Nee. En wat denk je dat er gebeurt als je doodgaat?
Ja, als ik dat wist.
Ja, dat begrijp ik.
Dat wist,
maar kijk, ik vind het grappig hoe jij, en dat is denk ik ook waarom het een enorm succes is. Want ik zie hier een exemplaar, daar staat op de voorkant al 15.000 exemplaren verkocht.
We zijn wel ver over.
Ik wil net zeggen, dit staat erop gedrukt, dus dat is al ingehaald. Misschien, of dat weet ik niet, is ook wel een kracht dat het toch allemaal een bepaald soort nuchterheid heeft. Denk ik.
Ik ben heel nuchter. Ja,
ja. Ja, ja. Maar daarom, dus zou je jezelf spiritueel willen noemen?
Ik ben zeker spiritueel.
Ja, oké, dus dat ook.
En ik ben heel nuchter.
Nee, precies, een lekkere combinatie. Maar dan vraag ik nu toch, en dan laat die nuchterheid even achterwege, want nee, ik snap het, je weet het niet. Maar als je er toch even over nadenkt,
nou,
wat je denkt dat er gebeurt.
Ik heb een quote in mijn boek opgenomen van Ram Dass. En die kwam voorbij in een documentaire die ik over hem zag. Mm-hmm. Toen ik het boek aan het schrijven was. En hij zegt...
Moet ik hem erbij pakken?
Ja, dying or death. Ik weet niet precies hoe die het zegt. Dying is like taking off... death is like taking off a tight shoe. Dat vond ik zo'n geweldig mooie
dus
uitspraak.
Dus vrij vertaald, want mijn Engels is dus niet zo goed.
Nee, dat is de dood is als het uittrekken van een te kleine schoen. Dus ik stel me voor... Voor mij is het, alles is bewustzijn. We zijn een, ik zie het altijd als een druppel die teruggaat naar de oceaan. En dan ben je weer onderdeel van de oceaan. Zo zie ik de dood.
Mooi. En dan ben je dus weer in die oceaan. Dus Marianne Mudder is weg. Opgegaan. Hoe wil je herinnerd worden?
Oh, ik hoef helemaal niet herinnerd te worden.
Ja, wat is het nou weer? Jij schrijft boeken.
Ja, om mensen nu te helpen. Maar als ik er niet meer ben, nou ja. Nee, ik heb dit ook niet geschreven omdat ik iets na wil laten of zo.
Nee.
Dat heb ik helemaal niet.
Nee, dat geloof ik ook wel. Maar,
goed. Maar als ik dan herinnerd moet worden...
Ja. Bedankt.
Dan hoop ik als een leuk iemand. Ja, gewoon wat jammer dat ze er niet meer is. Want je kon wel met haar lachen, zo.
Ja, ja, ja.
Maar ja, weet je, ik durf wel te zeggen dat ik wel een soort van wijsheid heb. Een wijze vrouw ben. Dat zeg ik heel...
Ja, dat
bescheiden,
dat
maar Maar om nou herinnerd te worden als de wijze vrouw Marianne, dat hoeft voor mij niet.
Maar het zou wel leuk zijn, toch?
Hartstikke leuk wijf.
Nee, het zou wel leuk zijn, toch? Of, nou ja, ik snap dat je...
Ja, misschien. Dat mag er ook bij. Maar dat het gewoon, dat was het toch een leuk wijf, dat vind ik belangrijk.
Maar ja, dat is toch iedereen?
Ja.
Dus dat is, ja, nou ja. Ja.
Maar ja, dat is toch als je bij elke crematie, als mensen dan verhalen gaan vertellen, wil je toch niet een verhaal horen over hoe wijs ze was? Dan wil je toch leuke anekdotes horen?
Ja, oké. Nou, het kan ook en dat is ook wat je zegt. Ja. Mag ik applaus voor Marianne Mudder?
Dankjewel.
Wat ik eerder had willen weten is dus nu een werkboek uit en het origineel is er ook nog. Check de link in de beschrijving. Dit was Koekeroe, tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die je normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selei. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.